Voor de luisteraars thuis willen we de schriftgedeelte in de psalmen voor deze middag noemen. De schriftlezing is Matthäus 26, vers 14 tot en met 32. We noemen de schriftlezing uit Matthäus 26, vers 14 tot en met 32. En we zingen psalm 113, vers 3 en 4. Psalm 118, vers 10, 11 en 12. Psalm 115, vers 9. En Psalm 116, vers 1. We noemen nogmaals de schriftlezing Matthäus 26, vers 14 tot en met 32. En we zingen Psalm 113, vers 3 en vers 4. Psalm 118, vers 10, 11 en 12. Psalm 115, vers 9. En Psalm 116, vers 1. We wensen u een goede dienst.
Mogen onze hulp, onze kracht en verwachting in dit middaguur staan in de naam des Heeren, Heren. In de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nimmer laat varen het werk wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God en Vader, door Jezus Christus en een Zoon, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Wanneer de paasmaaltijd in Israël was gehouden, zong men traditioneel de psalmen 113 tot en met 118. Naar de tafel. Daarom ziet u ook van deze psalmen opgetekend op het klankbord. Ik bedoel op het bord van de liturgie. Wij beginnen nu met het zingen psalm 113 en daarvan vers 3 en vers 4. Wie is gelijk aan onze Heere? Wie is aan onze God gelijk? Psalm 113. 3 en 4.
Thank you.
natuurlijk zal worden voorgelezen door de Matthäus-evangelie, hoofdstuk 26, de versen 14 tot en met 32. Maar voor eerst wij met die derde eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Toen ging een van de 12, genaamd Judas Iscariot, tot de overpriesters en zeide: wat wilt gij mij geven, en ik zal hem u overleveren? En zij hebben hem toegelegd 30 zilveren penningen. En van toen af zocht hij gelegenheid, omdat hij hem overleveren mocht. En op de eerste dag der ongehevelde broden kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende tot hem: waar wilt gij dat wij u bereiden het paascha te eten? En hij zeide: gaat heen in de stad tot zulk een en zegt hem: de meester zegt, mijn tijd is nabij, ik zal bij u het paascha houden met mijn discipelen. En de discipelen deden gelijk Jezus hun bevolen had en bereiden het paascha. En als het avond geworden was, zat hij aan met de 12. En toen zij aten, zeide hij: voorwaar, ik zeg u, dat een van u mij zal verraden. En zij, zeer bedroefd geworden zijnde, begonnen iegelijk van hen tot hem te zeggen: ben ik het, Heere? En hij antwoordde en zeide: die de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. De Zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven is, maar wee die mens door welke de Zoon des mensen verraden wordt. Het ware hem goed zo die niet geboren waren geweest. En Judas, die hem verriet, antwoordde en zeide: ben ik het, Rabbi? Hij zeide tot hem: gij hebt het gezegd. En als zij aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbende, brak hij het en gaf het de discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende, gaf hun dien zeggende: drinkt allen daaruit. Want dat is mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. En ik zeg u, dat ik van nu aan niets zal drinken van deze vrucht des wijnstoks, tot op dien dag, wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk mijn vaders. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. Toen zeide Jezus tot hen: gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht, want er is geschreven: ik zal de herder slaan. Ik zal de herder slaan en de schapen der kudden zullen verstrooid worden.
De tekst voor vanmiddag vindt u opgetekend. Ik lees u vers 30 en vers 31. 34. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen ze uit naar de Olijfberg. Toen zeide Jezus tot hen: gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. Want er is geschreven: ik zal de herder slaan en de schapen en de kudde zullen verstrooid worden. De versen 30, 31, Matthäus 26. We schrijven als thema boven deze tekstwoorden: zingend ging hij het lijden tegemoet. We gaan in de eerste plaats luisteren naar de lofzang. In de tweede plaats luisteren naar de ontdekkende woorden die de Heer Jezus spreekt in vers 31. En slot van vers 31. De Heilige Schrift moest vervuld worden. Dus als thema zingend ging hij zijn lijden tegemoet. Ten eerste gaan we luisteren naar de lofzang. De tweede naar de ontdekkende woorden. Ten derde de Heilige Schrift moest vervuld worden. We gaan nu samen zingen drie versen op Psalm 118. 10, 11 en 12. Wij noemen nu Psalm 118, 10, 11, 12. Jezus heeft aan de tafel met zijn discipelen een reden gehouden. En we onderstrepen in die reden enkele woorden. Mijn tijd is nabij. Dat moet ik ook zeggen. En dan moet u, dat moet jij ook zeggen. Mijn tijd is nabij. De Heer Jezus ziet haar voor ogen de dood die hij tegemoet gaat. Om de vloek, het oordeel en de prikkel uit de dood weg te werpen, terwijl hij onschuldig is. En dat gedaan heeft voor de kerk die de Vader hem heeft gegeven. Maar de Heer Jezus was ook rechtvaardig mens. Van vlees en bloed. Echt mens. In de Grieks-Orthodoxe kerk leert men dat een schijnlichaam is geweest. Die ook niet echt pijn heeft geleden. Dat zou met zijn godheid en zijn lichaam niet kunnen bestaan. Maar het woord leert ons dat hij ons in alles gelijk geworden is, uitgenomen de zonde. En hij hoefde dus niet te sterven. Ja, jij en ik wel. Maar we dat dan onderstrepen, wat mij even aansprak net toen de schrift werd gelezen. Mijn tijd is nabij. Dan moet u niet alleen kijken naar mensen die oud zijn. Maar ziet naar jezelf al bij een kind van 8 jaar. De tijd is nabij, want het leven vliegt om. Weet je nog van vorige week zondag? Toen was je hier ook in het neem ik aan in die kerk. En die afgelopen week, waar is die gebleven? We kunnen niks vasthouden, de tijd niet. Het is voorbij gevlogen. En zo zijn die 6000 jaar die die wereld bestaan ook voorbij gevlogen. Want God kent geen tijd. God leeft niet in de tijd. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde. Maar wij leven wel in de tijd. Maar is het daarom ook heel belangrijk om die vraag te stellen. Denk nog niet dat we daarmee bedoelen om wat depri over te komen. Om mensen angst of benauwdheid voor de dood aan te praten. Nee. Want daar worden mensen niet door bekeerd. Maar wel de werkelijkheid voor ogen te zien. Dat wanneer je door Gods geest ontdekt wordt, dat onbekeerd ben. Kent u dat ook? Wees eens eerlijk. Heeft God u de ogen geopend? Heb u zichzelf ook boven de vuurvlammen van de hel zien hangen? Heb u dat ook horen knetteren? En dat er ieder ogenblik in terecht komt komen? En dat God er geen lust gehad heeft in de dood? Maar daar een lust vindt dat ik me bekeer en leef en ga bidden op mijn knietjes. O God, bekeer gij mij. Zo zal ik bekeerd zijn. Want de tijd is nabij. De genade tijd is voorbij. Maar ik weet de dag van mijn sterven niet. En jij ook niet. En ik kan wezen dat er een ziekte ineens onverwachts wordt weggenomen. Bij anderen, ook kinderen, komen onverwachts om in het verkeer. Hoe het ook zij, laat het woord ook indringen in uw ziel. Mijn tijd is nabij. Maar de Heer Jezus heeft veel meer gesproken aan die paasmaaltijd. Maar we gaan nu naar het einde van die paasmaaltijd. Dat is onze tekst. Want als ze gegeten hebben van hetgene wat bereid was, en zij weer heenwaarts gaan, en de Heer Jezus heeft te gaan naar Jeruzalem, want hij weet, daar wordt hij veroordeeld. En dan zal hij worden uitgedreven naar Golgotha, en moet hij een vreselijke dood aan het kruis sterven. Dat weet hij. Want het hele programma wat ze leiden ligt immers vast in zijn handen. En als zij dan de lofzang gezongen hadden, gingen ze uit naar de olijfberg. Waar we gingen ze. Dit is wat hier staat. De Heer Jezus zingt, terwijl hij wacht, een ontzaglijke lijdensweg. Met veel pijn, smart. En hij gaat Gethsemane horen dat hij getuigt, dat hij bedroevig is in zijn ziel. Vanwege de last van het oordeel Gods over de zonde van zijn kerk. Want daar in die paasmaaltijd heeft hij immers ook de drinkbeker gegeven aan zijn discipelen. En die drinkbeker, waar ze uit mochten drinken, dat wees heen naar de drinkbeker die de Heer Jezus heeft leeggedronken in de hof van Gethsemane. Dan ziet hij voor ogen wat hem wacht. En zegt, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Dan niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wil. Waarom zag hij zo tegen om die drinkbeker te moeten leegdrinken? Aanschouwelijk beeldspraak. Waarom zat er dan in die drinkbeker? Daar zat nou in het oordeel der verdoemenis. De vloek van God over de zonde. Zijn toren in die drinkbeker. En die moest hij leeg drinken. Heeft hij gedaan. Trapt de laatste druppel toe. Als hij dan die drinkbeker geeft aan zijn discipelen, verstaan zij ook alles nog niet. Want Gethsemane wacht nog. Het onderwijs van de geestelijke betekenis, wat hij heeft moeten lijden en sterven, krijgen ze straks onderwijs in, dat hun duidelijk gaat worden. En hebben ze het ook verstaan. Die drinkbeker daar aan die paasmaaltijd. O dierbaar in Christus, je hebt gij gedronken leeg om mij die beker te schenken gevuld met heil, vergeving, verzoening, met het bloed, met de vrede en met de liefde Gods. Om daarvan te mogen drinken en mijn ziel dronken wordt van de liefde. Dronken van liefde wat Christus gedaan heeft. Dat hij die drinkbeker heeft geledigd. Waar mijn zonde en het oordeel over mijn zonde in rust. Hoe kun je het uitspreken? Wie van ons heeft dat nou beleefd? Daar gaat het om. God weet wie dat zijn. Die dat kennen mogen in hun hart. Van u, van jou, van mij. Hij is de grote hartenkenner. En wij staan een eeuwig godswonder. Als jij die drinkbeker, waar God je wel heeft leren zien wat erin zit, maar je hebt er nooit een druppeltje uit hoeven opdrinken hoor. God zet hem wel in je lippen om je leren zien wat je ellende is, en wat je schuld is, en wat het recht van God is. Waar je verdiend hebt, de straf, die de vrede zal aanbrengen, moest hij juist die drinkbeker leeg drinken. En als het dan gebeurd is, dan zingen ze de lofzang. ten teken dat die dierbare borg dat nou verworven heeft. Die vrije, soevereine liefde, genade Gods in die drinkbeker des hels om die te schenken aan zijn volk en aan zijn kinderen. Oh, dan zie je ook hoe hij vol liefde tot het recht van zijn vader die weg ging lijden. Enkel alleen niet voor zichzelf, maar voor mij, doemeling, verzoening aan te brengen. Kunt u het vatten? Sta je verstand erbij stil? Dat kan niemand uitleggen. Dat moet beleefd worden bij God vandaan in je ziel. Dat is zo'n goddelijk wonder. Als je door die drinkbeker veroordeeld wordt door God als rechter. Wat erin zit, moet jij alleen drinken. Dan wordt er wel eens gespot, hè. Als er gepreekt wordt. Of ik ken hem maar met Psalm 116. Daar de angsten, de hel, maar alle troost doet missen. Maar dan die troost moet missen. Omdat het recht van God mij veroordeelt. En zien u dat goddelijke wonder? Hij daar in mijn plaats. Hè? Is het dan geen zegen? Onbegrijpelijk. Dat hij nu samen met zijn discipelen de lofzang gaat zingen. En terwijl de ontzaglijke dingen zojuist hebben plaatsgevonden aan die tafel. Nou, welke? Ben je beeld ook tegengekomen, net van Judas? Ze riepen allemaal uit toen hij rezen, even u zal mij verraden. En wat zeiden ze allemaal? Ben ik het Heere? Ja, kunnen wij ook makkelijk zeggen, hè? Ben ik het Heere? Maar je weet er niks van, hoor. Jij gelooft niet dat je zo goddeloos zo slecht bent. Dat jij dat zou doen om de Heer Jezus te verraden. Maar als je genade van God ontdekt, dan zie je wat er in je hart leeft, hè. Dan zeg je, ach, wat jullie gedaan hebben, dat heb ik in mijn onbekeerlijkheid altijd gedaan. In sport, spel, vermaakt, in het uitgaansleven, in de drank, in de drugs, en vult u maar in. Ja, toen heb je daar steeds meer. Die drie een beker inderdaad gevuld met het oordeel in de toren Gods. Maar dat hij dat nu leeg gedronken heeft, is niet te bevatten. Om te schenken dat je mag drinken. En proeven en smaken uit de fontein van het levendige water. Ja, dan is het een voorrecht. Ondanks alles. De discipelen verstonden de Heer Jezus ook niet. Gaan we dadelijk horen. Maar die lofzang die dan zingt. Zoals die Joden er gewend waren. Om die psalmen te zingen na de paasmaaltijd. Wat een onderwijs ligt daar dan in, vrienden. Dan ligt daar stof tot blijdschap. Na die paasmaaltijd. En terwijl lijden en sterven wacht. Dan kun je ook gewekt zijn. Dan kun je in vrede en in vreugde in je ziel zijn. Waarom? Omdat de liefde niet alleen van het veroordelende recht, maar de vrijspraak. Als dat bloed van Christus wordt verklaard en toegepast aan de deurenpost van je ziel. Kijk, dan is er een lofzang in je hart. Kan ook wezen dat je in standelijke geloofsleven ook een hele moeilijke wegen moet gaan. Moeilijke wegen, kruiswegen. Van lijden, maar ook van sterven. En dat je dan toch de vreugdegezang mag aanheffen. Al zijn het maar momenten. Als teken van de overwinning die wacht. Zo gaat het hier. En er vloeit de engel voor uit het welbehagen Gods. Zo heeft Christus hier mogen getuigen. En hoe die kostelijke druiventrossen dat het geperst is door het Lam Gods. In die beker gedaan worden de heren om zijn volk te bemoedigen, te sterken, te troosten. En dat ze dan ook die lofzang mogen aanheffen, vrienden. Dan komt toch de godsvrucht van Christus hier openbaar. Hij heiligde zich voor zijn lijden. Vrijwillig stapt hij op voor die paasmaaltijd. Vrijwillig gaat hij uit naar Jeruzalem. Dieren moesten er wel eens met geweld getrokken worden naar het altaar der verzoening. Christus gaat het Lam Gods vrijwillig, vrijwillig in de liefde, om aan de wil en het recht van zijn vader te voldoen. Hij is immers zijn paaslam. Wat heeft Johannes zo van getuigd, hè? Zie, het Lam Gods. Zo mocht hij hier zingen, na de maaltijd gebruikt te hebben. Toen ik de afgelopen dagen bezig was met die lijdensgeschiedenis en met deze tekst woerde, dacht ik bij mezelf: je hebt het nooit goed gedaan in je huwelijksleven. Want na de maaltijd heb je wel eens een psalmvestje gezongen met je kinderen en ene bedorgel. Nee, we lazen de Bijbel. En papa ging voor in gebed. Geen psalmvestje gezongen. Nee, nee. We snijden door je ziel heen, hè. Allemaal schuld, hè. En als je dan allemaal nog omgekeerd heen zit gaan, kom je bij je eigen terecht, hè. Als vader. Ik had moeten zingen met mijn kinderen, was maar één liedje. Na de maaltijd. De liederen van Psalm 101 tot en 118, maar 150 psalmen. En wat staat daar groot? Als je dat doen mag, als u dat gewend bent als gezin, houd het vol. En hij pas getrouwd bent of kleine kindertjes hebt, zing na de maaltijd. Ik krijg later nooit spijt van. En weet u, er moet ook altijd plaats zijn om te zingen. En wat is het dan groot als je soms wel eens woorden hebt met elkaar. Of er is een ander iets dat dan mag zeggen dat je het woord van God lief hebt boven alles. En dan moet je wakker zijn. Gebruik een voorbeeld. Zie je op catechisatie gebeuren. Dat er twee jongens zaten tegen elkaar te praten terwijl ik les gaf. En wie van mij les gaat, weet. Heel soepel, heel flexibel. Als ze doen wat ik wil. En stil zijn. Maar anders dan kon het best wel eens moeilijk zijn. Wat gebeurde? Ik had die twee jongens twee keer gewaarschuwd. Ik zei, de derde keer waarschuw ik niet meer. Staat gaaf van de deur en je hoeft nooit meer terug te komen. Ook niet meer je papa en mama. Hoef je echt niet meer terug te komen. Misschien weet je het nog. Dat erbij was. En toen ging ik weer verder. Was niks meer mee te doen met die twee jongens. Maar na afloop van de catechisatie had ik de gewoonte, heel vaak, om dan te vragen, nou, wie van jullie, of ik wees er iemand aan, wie van jullie heeft er een psalm om op te geven? We gaan zingen met de bijpas, met het onderwijs. En dat zintje vergeet ik nooit meer, dat vroeg ik zo. En toen wees ik zo naar die twee jongens. En die ene die zei, nou, heel alert, gelijk de bovenop. Wij zingen psalm 35 vers 1, twist met mijn twisten zo hemelheer. Ben ik nooit vergeten. Een hele goeie. Laat ik nou die jongen tegenkomen 25 jaar later. Dan weet je het weer. Ja. Nou, die wist het nog precies te vertellen. Wat ik ermee bedoel is, er moet plaats en ruimte zijn. En dat geeft aan hetgene wat zo van belangrijk is. Om ook met elkaar te mogen zingen. En zo ging de Heer Jezus eigenlijk uit Jeruzalem of na Jeruzalem. Want hij wist, ze nemen mij dadelijk gevangen. Maar hij ging naar buiten omdat hij eerst nog in de eenzaamheid ging bidden. Heb u, jij en ik de eenzaamheid nodig om te bidden? Natuurlijk zijn we allemaal gewend op tijd te bidden. 'S Morgens vroeg we wakker. Kinderen wordt geleerd om eens je knietjes te buigen. Mama, papa, ga jou daarin voor. Je bidt na de maaltijden. Er zijn ook enkele gezinnen. Eén gezin heb ik hier ooit meegemaakt. Waar ik ook mee gegeten had. En we gebeurden. Toen was een afloop. Moest er gebeden worden. Dat deed de vader. En toen gingen de kinderen gingen allemaal van de stoel af. En bogen een knietje voor de stoel. Ik keek om me heen. Ja, dat zijn we zo gewend hier. Dus ik boog op mijn knietjes voor zo'n stoel. En ging de vader bidden. Nooit vergeten, hè? Deed ik thuis ook niet. Nooit wat van terechtgebracht. Om dan samen na de maaltijd je knietjes te buigen voor God. Maar dan ga je aan het werk en dan buig je je knieën voor de afgoden, voor de mode en vult hem maar in. En dat is natuurlijk helemaal verkeerd. Om dan te bidden. In die afhankelijkheid. De stilte nodig te hebben. Persoonlijk dan. Daarom. Jongens en meisjes. Je mama of je papa breng je vanavond ook naar bed. Ze gaan misschien wel met jou samen. Eerst op de knietjes. Hebben ze je een gebedje geleerd. En dat je. Of dat je mama of papa na moet zeggen. Dat ze nog bezig zijn om je te bidden leren. Dat is helemaal niet verkeerd. Maar het kan wezen. Dat als ze weg zijn. En mama denkt. Oh, die slaapt. Dus keek hem de deur heen. Oh, die slaapt al lekker. En dat jij even later toch een bedje uitglipt. En op je knietjes komt. Om tot God te bidden. Om de bekering. Om de vergeving van je zonde. Om ook een rechtigheid. Wat is daar meer? Nee, er is helemaal niks, maar daar is helemaal niks mis mee. Maar dat we moeten ontvangen wat hier staat. Dus van de Heer Jezus. En dat hij zingend die weg inging van nood en van dood. En daar getuigen wij er immers ook van. Wat een held. Wat een middelaar. Wat een grootheid. In die gezegende Christus, om zo die weg te gaan van lijden. Heer, trek mij uit genade mee in uw voetstappen. Maar als het dan tegenloopt en tegen zit ellende is, dan mij de roede kussen, maar dan zit er honing aan. En de voetstappen van Christus maar drukken. Ja, dat is een eeuwig godswonder. Maar dat is wel een weg van vernedering hoor. Dat is een weg waarin je moet ondervinden wat de mensen, de goddelozen vaak, vast wel opgetekend in de Bijbel, dat de goddelozen die kennen geen barmhartigheid. Ze zijn wreed, want, staat er, de Heer Jezus heeft gezegd, ze hebben mij gehaat, ze zullen u ook doen. De dienstknecht is niet meerder dan zijn meester. Je mag rustig een keer tijdens een les op school, als je dat meent, jongens en meisjes. Zou een juf of meester je dat kwalijk nemen? Als ze bezig is met een les, het is bijvoorbeeld heel moeilijk. Ik herinner mezelf de les van wiskunde enzovoort. Ik snapte er niks van. Maar zou dat groot wezen als je dan zegt tijdens een moeilijke les. Juf of meneer, meester. Kunnen we samen niet een versje zingen? Wat wou je dan zingen? Zend hier in uw licht en waarheid neder. Maar ik weet het niet meer. Zet u maar in, meneer. maar niet voor de schaam. Wel als een meester dat afwijst, of een juffrouw. Die moet zich dan schamen. Moet er ook onder zo'n les. Zo'n meisje of zo'n jongen. Die er schreeuwt. Naar de gemeenschap met God om licht van hem te ontvangen. In welke omstandigheden ook. Mag je niet teleurstellen. Nee. Maar naar mij zien. Hoe je te midden van die ellende. De moed van Christus. Ook later de discipelen. Tot sterkte en tot troost is geworden. In het leven en in het sterven. Dat is de troost van de lofzang. Want eenmaal zal de lofzang worden aangegeven. Waar? In het vaderhuis met zijn vele woningen. Wie in de hemel komt. Ja, daar zal één taal zijn. Welke taal wordt er in de hemel gezongen? Er zijn 1000 talen op deze wereld en meer. Worden daar in 1000 verschillende talen gezongen? Was de taal die de engelen God zingen? Dat is niet zo moeilijk. Want wat hebben ze gezongen in de velden van Efrata? Met de geboorte van Christus. Het eer zijn God. En dan konden de herders ook horen welke taal dat was. Dat was de Aramees. Maar wat er dan gesproken wordt. En gezongen wordt in de hemel. Dat is een eenheid, vrienden. En dat ze alles één zijn. Eén geluid. Één taal. Wat wij niet bevatten kunnen, maar het hoeft ook niet. Wat zal er wel wezen? Daar is geen toren van Babel meer hoor. Met een spraakverwarring. Daar is alles één. Looft God. Looft zijn naam alom. Dan mag die uitverkoren kerk verlost worden. En van dat goddeloze bestaan deze wereld. Verlost worden van die oude Adam. Verlost van dat ongeloof. Van dat wantrouwen. Dat je niet geweest bent die je eigenlijk zijn moest. Je kunt alleen maar schuld over. Maar dan te ondervinden. Dat er wel eens uitgezien mag worden. Om daar te samen te uitverkorenen. Het lofzang aan te heffen. En dat zal ook geschieden hoor. De algenen. U goed horen. Moet de Bijbel laten spreken voor wie dat is. Voor al degenen die in Christus geborgen zijn. Want zo is er dan geen, hoort u? Zo is er dan geen verdoemenis voor diegenen die in Christus Jezus zijn. En die hebben dat bevindelijk ook in hun ziel leren kennen. Dan als ze inderdaad die God hen heeft gegeven. Wacht die lofzang. Ook, we zijn samen begonnen met mijn tijd is nabij. Mag ik nou toepassende vraag stellen? Als nou die tijd nabij is en het wordt sterven, wacht u dan ook dat kinderlijke recht om eeuwig God reënig te mogen aanbidden en hem te mogen verheerlijken? In de tweede plaats gaan we luisteren naar ontdekkende woorden. Dat is vers 31. Een wat andere stof als wat we zojuist hebben behandeld. Daarom lijkt het mij goed om samen eerst maar een psalm te gaan zingen. En wel psalm 115. En daarvan vers 9. Heeft dat een toepassing in de tekst? Want er staat in vers 9. In een stille graf zingt niemand zeer lof. En wat er verder volgt. Psalm 115 vers 9. deze uitgaan naar de paasmaaltijd, naar de Olijfberg, gaat de Heer hen nog onderwijs geven. En zegt hij tegen hen: gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. Want er is geschreven: ik zal de herders slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Je zou verwachten dat dit een schok teweeg zou brengen in de ziel van de discipelen. En dat gebeurde ook bij enkelen, misschien wel bij allen. Want het is er aan die wacht, wat de Heer Jezus hier tegen hen zegt: allen zullen jullie deze nacht aan mij geërgerd worden. Er staat eigenlijk letterlijk ergernis. Je mag het ook vertalen met het woordje aanstoot. Hinderpaal. Een steen. En hij had geleefd zonder enige aanstoot te geven. En nu zegt hij dit. Misschien is de beste vertaling dan wel bij het woordje ergernis, wat erbij past, dat is het woordje voetangel. Dat zegt hij. En als hij daar eens op in laat werken, vrienden. Hij heeft ook gezegd dat hij zal zijn een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Maar nu past hij daartoe op de kerk Gods, de discipelen. Oh, dat is wel iets anders, hè? En dat hij dit nou zegt, de Gimon, gij zult allen, dat wordt je allen wel een paar keer onderstreept. Daar hoor ik ook bij. Dit geldt ons allemaal. Allen. En er zijn er bij de discipelen die denken dat ze de vrienden zijn van de Heer. Ze hebben werk van verricht. Ze zijn discipelen, dat betekent leerjongeren. Ze zijn uitgestoten geweest in zijn wijngaard. Ze hebben duivelen uitgeworpen. Ze hebben kranken, zieken genezen. Doden opgewekt. Ze hebben het gepredikt: bekeert u. Want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. En nu ineens horen ze: allen. Ik kan me voorstellen dat u met mij dat woordje allen van toepassing wil brengen op andere mensen. Die vandaag niet in die kerk komen. Zij recreëren. Ze kennen het uitgaansleven. Maken ze druk met sport, spel en vermaak. Ja, als je daar het woord van God tegen spreekt, dan worden ze soms boos. Maar ik hoef echt niet de deur uit om naar een ander te kijken. En u ook niet. We doen het wel. Zeker. Dat is niet goed. U wordt met mij persoonlijk hier aangesproken. U bent de die Christus in zijn lijden de ergernis. Toen kent uw ziel. Moet het zo gaan? En moet ik dat ook kennen? Nee, niet het nadoen van Jezus. Waar het om gaat is de zaak wat hij moest doen. En dat je daar geërgerd wordt. Want als hij dat zegt, je zult allemaal geërgerd worden. En is dat toch waar, vrienden? Hij zegt ook, het duurt niet zo lang hoor, vannacht. Straks in huis gaat. Of terwijl je nog hier in de kerk zit. Of op de preekstoel staat. Heden. Als de Heer Jezus de liefde het meest nodig had. Wat een ontdekking. Dat zij niet meer op eigen benen kunnen vertrouwen. Dat moeten ze leren. En het heeft God ze geleerd. De Heer leert dat je moet niet meer op eigen benen vertrouwen. Niet op je intellect. Niet op bepaalde gaven om te discussiëren en te discussiëren. Nee hoor. Allen. Als je ziet dat die ergernis dit kruis van Christus in jouw hart wordt gevonden. Als we Christus aan de deuren van uw hart leggen vanmiddag. En dat hij zegt. Mijn zoon en dochter geef mij uw hart. En het wordt dan geleerd dat de Heer Jezus zegt. Er is niemand die dat zal doen. God alleen. Soeverein welbehagen. Verkiezing. Dat vererg je eigenlijk al. Dat kan wezen. Als het woord verkiezing hoort. Ja. Dan komt de ergernis openbaar. Of wanneer je het woord verbond noemt. Kan ook de ergernis openbaar komen. U leest met mij ook wel het een en het ander wat over geschreven en gezegd wordt. Over de betekenis van de heilige doop. En dat de spanningsvelden liggen. Zijn ons niet onbekend. Maar één ding is zeker. Ik verwijs u allemaal. Ik noem een keer een naam. Er is een boekje. Dat heet Tweeërlei Kinderen des Verbonds. Van de oude dominee Kieviet. En toen hij dat geschreven had. Ging er een lofprijzing. Door de algemene christelijke wereld. En de reformatorische gezinten. Want duidelijk heeft hij geleerd. En er wordt afstand van genomen. Dat er tweeërlei kinderen zijn. Dan gaat hij uitleggen van Judas. Gaat hij uitleggen ook van Kain. En vult u me in. Maar vanuit de schrift. Heel kostelijk stuk. Ik verwijs u allemaal naar om dat te gaan lezen. Opdat u niet in de voetangel komt. Dat we op schijnwijze. Menen als een kindje gedoopt wordt. Dat dat kindje dan een nieuw hartje van God heeft gekregen. Dat de Heer het kindje genade heeft geschonken. En als er iets bijzonders gebeurt in het leven. Dan gaat het kindje naar dit leven de hemel. Het is een verbondskind. Dat wordt in de Bijbel niet geleerd. Het verbond is geen prediking van algemene verzoening. Het verbond leert mij juist dat die tweeërlei kinderen verbonds mij brengen tot een onderzoek, juist hier nauw onderzoek. En dat we onze kinderen moeten leren. Datgene wat er nodig is. Misschien ter verduidelijking het volgende. Een aantal jaren terug. Ik gaf ergens catechisatie. En toen was er een jonge dame. En die had een vriend. Een hele geleerde man. 3 professoraten had hij op zijn naam staan. Heel geleerd. Maar heel eenvoudig en heel simpel was die man. En die bracht ze mee naar de catechisatie. Hij was 2 keer op les geweest. En toen, daarna vroeg ik aan hem. Wie bent u eigenlijk? Of heb u wat te vragen? En begrijpt u het onderwijs? Toen vertelde hij mij het volgende. Toen zegt hij, ik heb u nu 3 keer horen preken. Ik heb 2 keer een andere dominee in de gemeente horen preken. En jullie hebben allebei gezegd. Jongens en meisjes, bid me veel of je van God een nieuw hartje mag ontvangen. Ik schrok daarvan. Ik kende dat niet. Ik ben naar mijn vader gegaan, die 40 jaar ambtsdrager is, predikant is in de gereformeerde kerk. Hij zegt, maar daar ben ik opgevoed. En ik heb gezegd, papa, je weet, ik ga met mijn vriendin mee naar de kerk toe. En die dominees die leren daar wat ik onze dominees nooit hoor zeggen in de kerk. Ik ken dat niet, dat die jongens en meisjes moeten vragen om een nieuw hartje. Toen zegt zijn vader, jongen, onthoud nou van mij. Onze dominees mogen dat niet preken, want het is niet waar. Krachtenverbond leren wij dat ze een nieuw hartje van God hebben gekregen. Op de volgende catechisatieles, was niet tijdens de les, maar daarna, vertelde hij dat zijn vader dat had gezegd. En nu zijn we een aantal jaren verder. En wil eerlijk zeggen, hij had al zijn best gedaan, en doet hij nog, om te begrijpen en ook te bevatten hetgene wat wij leerden. Ook het boekje van Tweelei Kinderen is verbondsgegeven, heeft hij verslonden. Weet precies wat erin staat, snapt het allemaal heel goed. Hij zegt van de week nog tegen mij, toen ik hem sprak, ik kom er maar niet vanaf waar ik mee opgevoed ben. Hij zegt, maar ik voel toch wel jullie preken. Ja, dat de waarheid is. Maar het is mijn kinderjaren af ingegoten, die dwaalleer. Want daar ben ik wel achter gekomen. Maar ik kan er niet los van komen. Het is echt een dwaalleer. Daar was hij nu niet van overtuigd. Dat mijn deugd en daar gelezen had, over gedacht had. Dat hetgene waar het om gaat is. Hè, dat we dus de zaak moeten laten staan. Als een kindje gedoopt wordt. En dat was een gruwel in zijn oren om te horen. Zei hij. En wij zeggen dan. Nou, uw vader, moeder, uw kindje is gedoopt. De verbondsbelofte. Draagt het kindje dan mee aan het voorhoofd. Jullie als vader en moeder hebben dat kind een christelijke opvoeding te geven. Veel verbieden of dat kindje ook naar bekeerd mag worden. Hij zegt dan, dat klinkt nog steeds als een gruwel in mijn oren. En toch zegt hij, ben ik wel overtuigd dat het waar is. En hij nu zegt ook, ja, als dat kindje gedoopt is. En het kindje werd gedoopt in de geestelijke doodstaat, zonder een nieuw hartje, is het kindje weer teruggenomen, de vader en moeder, in die geestelijke doodstaat. Maar wel met een gedoopt voorhoofd. En dat is een voorrecht. Wat tekort voor de eeuwigheid dat kind moet door God bekeerd worden. Dan wijst het doopwater heen. Naar de reiniging en de vergeving der zonde. Vat dat samen, dan kan dat vandaag aan de dag een ergernis geven. U moet ze niet van de wijs laten brengen. Allemaal geleerde professoren en doktoren. Die zogenaamd anderen nieuw licht zien. Maar één ding is zeker. Het lieve woord van God en de beleidsschriften in de kerk zijn ons lief en dierbaar. En dan mogen we ons niet aan gaan ergeren aan de inhoud om dat overnieuw te gaan vertalen. Want de jeugd snapt het niet meer. Enzovoort. Vult u maar in. De ergernis van het kruis komt daarin openbaar. Wanneer je geleerd wordt. Bijvoorbeeld schijnbekering, schijngeloof, nabijkomend werk. Ja, valse genade, ware genade. Het ligt allemaal zo nauw, vrienden. Het ligt zo dicht. Neem het toch nauw. Overdenk de grenzen. Leg u zelf toch in kussentjes en naait u niet onder om die te leggen onder uw oksels. Leg u zelf de handjes niet op, dat het wel goed zit. Want je hebt eens een tekstje gehad, en een vetje gehad, en mijn moeder in gehad. En je leest andere dingen, en je hoort andere dominees. Dan hoor je erbij. En dat past ons wel. Bedrieg u niet, en laat u niet bedriegen. Houden wij het woord de waarheid. Zoals zoveel gepreekt is, ook onder u de noodzakelijkheid. Want als dan die ergernis is schuld mag worden, dan ga je toch getuigen. Hè, dat die ontdekkende woorden van de Heer Jezus Christus vervuld moesten worden. Want hij zegt het toch, ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. En er staat een tekst bij Zacharias 13 vers 7. En weet u wat u nou voor opdracht meekrijgt? Onze tijd ontbreekt daartoe. U moet er thuis rustig nagelezen, Zacharias 13 vers 7, met de kanttekening erbij. Moet u doen hoor, wat de betekenis is van die tekst van Zacharias. De Heer Jezus heeft genoemd hierop. En dan zie je dat ook daar opgetekend staat hoe Christus moest sterven door het zwaard van de gerechtigheid van God. Hij is het schaap. Hij is het lam. Hij is de herder. In hem is een volheid. Maar dit schaap en deze herder moest inderdaad gedood worden. Door het zwaard van de gerechtigheid. Opdat u ook leert verstaan hoeveel liefde hij had tot de schapen en de labberen van zijn kudde. Die hij bemint met een eeuwige soevereine liefde. En dat hij niet wil dat de een van hen verloren zal gaan. Daarom die kudde wordt hier wel verstrooid op deze wereld. Geloofsvervolgingen zijn genoeg te noemen die dat aanwijzen. Maar hij heeft u beloofd. Na mijn opstanding zal ik u voorgaan naar Galilea. En zo is het wel gebeurd, hè? En zo gaat het nog. Christus is opgewekt uit de dood en het leven. En hij zorgt ervoor dat die verstrooide kerk, de uitverkorenen over de lengte en breedte der aarde, ze worden allemaal vergaderd. Ze worden allemaal toegebracht tot de gemeente die zalig wordt. Dat zou die kudde der uitverkorenen zijn. En deze herder, ja, vergeet het niet, die draagt dus op zijn schouders een afgedwaald schaap en een lammetje. Weet je wat hij niet op zijn schouders draagt? Nooit, nee, een wolf. Die zal hem bijten. Zo mogen de Heer maar schenken dat we niet rusten, voordat ook wij mogen kennen. Ook als u bij bevinding mag weten een lammetje of een schaap van de kudde te zijn. Afgedwaald van de kudde. In je eigen afmaken tekorten. Dat hij het is. Hij zoekt zijn kudde. En die legt hij op zijn schouders. En als dan dat kopje van het schaap of een lammetje maar ligt op de borst van die herder. Dan voelt hij de liefdeklappingen van het hart van die herder. Echt waar. En als het kopje op zijn rug ligt. Dat hij zijn pootjes vast moet houden. Dan hoort hij ook dat schaap eens roepen. En waarom? Dan ziet het schaap waar het weggehaald is. Dan blijft hij. O God, wat een wonder. Gij hebt me weer weggehaald aan de afgrond van de hel. Gij zijt die getrouwe en verheerlijkte Emmanuel. Gij hebt ervoor gezorgd dat ik weer in de veilige schaapskooi gebleid ben aan uw gezeemde voeten. Om door hem onderhouden te worden, verzorgd te worden. Om met de mis, ik bedoel met de fles, gevuld met moedermelk. Om met de vaste spijzen en dat het schaap van nodig heeft. Te mogen proeven en smaken dat de Heere goed is. Dankzij het fundament wat Christus gelegd heeft. En in hem heeft de kerk een barmhartig en een genadig ontfermer om Christus wil. Amen. Psalm 116, vers 1. God heb ik lief. mag u in vrede met u dragende God zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de gemeenschap van den Heilige Geest zij met u allen.